Goedemorgen luisteraars, voor uw volgende psalmen. Psalm 86 vers 3. Psalm 86 vers 3. Psalm 119 vers 18. Psalm 119 vers 18. Psalm 133 de versen 1, 2 en 3. Psalm 133 de versen 1, 2 en 3. Psalm 73 vers 12. Psalm 73 vers 12. En Psalm 116, de versen 1 en 10. Psalm 116, de versen 1 en 10. De schriftlezing voor deze morgen is uit Korinthe. 1 Korinthe 13 in zijn geheel. Schriftlezing voor deze morgen, 1 Korinthe 13 in zijn geheel. Goede dienst toegewenst.
Gemeente, vooraf voor u de volgende afkondigingen namens uw kerkenraad. Zondag 22 juni hoopt in beide diensten uw eigen predikant voor te gaan. In de morgendienst vindt er dan voorbereiding plaats op het te houden heilig avondmaal. Met ingang van gisteren is er vanuit de steltevormde gemeente te Oudorp een beroep op uw predikant uitgebracht. De beslissingsdatum is 5 juli. In verband met het preek op beroep in Oudorp wordt de herbezinningsuur en censuur en morum van woensdag 25 juni verzet naar donderdag 26 juni. Dit zo de Heere wil en wij leven mogen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vervolgen we deze dienst met elkaar te zingen uit Psalm 86, het derde vers. Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er verder volgt in Psalm 86, vers 3. De schriftlezing kan uw gewijde aandacht opgetekend vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 13e hoofdstuk, 1 Korinthe 13. Vooraf plaatsen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen een aansluiting daarop uit Psalm 119, het 18e vers. Psalm 119, vers 18, naar de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing 1 Korinthe 13. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goedertieren, de liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Tot zover de schriftlezing.
Meid, wij willen aan de Heer in de voorbeden opdragen de heer T. Stuurman uit Leerdam, die een ernstig bericht ontving. En deze week zullen de behandelingen worden gestart. En de heer Nico Vermaat, Hoogeind te Leerdam, zal aanstaande dinsdag worden opgenomen voor een heupoperatie. Zoeken we voor en met elkaar Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere in de hemel, getrouwe God, u brengt ons in het geheim van uw voorzienigheid, met zoveel en ook deze morgen weer samen in dit al oude kerkgebouw. Om daar te wonen en daar te werken. Heere, wat een voorrecht ontvingen we daarin uit uw hand. Dat u nog hier wilt zijn onder de bediening van uw woord. Een huis vol van zondige mensen die zo nodig hebben het bloed van Christus. En Heere, dat we zo mogen zijn opgekomen met dat verlangen om gereinigd te worden van al onze vuile zon. Dat verlangen in ons hart geboren en gevoed mag worden. En dat het praktijk mag zijn en de ondervinding van ons hart. Wel zalig die gij hebt verkoren. Die gij uit al dat aards gedruis doet naderen en uw helstem horen. Ja, wonen in uw huis. Met die stroom van ongerechtigheid verzoend mag worden in de weg van geloof en van bekering. Heer, wij kunnen u daar niet genoeg voor danken. We bidden om het besef hoe nodig het is, hoe wonder het is dat u ons dat geeft. dat we in de gemeente van God onze plaats mochten innemen. En dan worden we geconfronteerd met uw heiligheid, met uw heerlijkheid. En dan zinken we weg in onze nietigheid, in onze verlorenheid. En dat we ons vast mogen klampen aan u, o Heer Jezus Christus, als de enige weg tot zaligheid. Dat u ons dat geven in de beoefening deze morgen. Heer, wij bidden u, geef ons die ware liefde. Waar we deze morgen bij stil zullen staan, bij het belang, de noodzaak en de rijkdom van de liefde tot God. Als onze spiegel wordt voorgehouden, die zo indringend is, hoeveel er wel niet kan zijn zonder die ware liefde. Maar ook als uw lok klinkt om de Heere God lief te hebben, boven alles. Wilt u die liefde, Heere, uitstorten in onze hart, voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Dan mag uw woord opengaan. Dan is de beden of u door uw woord tot ons wil komen met uw Heilige Geest. Dat dat woord tot zegen mag zijn. Ook deze morgen, voor jong en oud, klein en groot. Heren, we moeten en mogen ook voorbeden doen voor een aantal gemeenteleden. Denk aan de heer Stuurman die een ernstig bericht ontving. Dus aan zijn levensboom geschud wordt. Heer, u kent zijn hart. De storm die er gaat door zijn gedachten. O Heer, dan is er toch één ding nodig. Om u de Heer lief te hebben. U te nodig te hebben in deze weg. Nodig te hebben als een borg voor de schuld. God voor het hart. Als er weken voor liggen, Heer, we weten niet waar het heen gaat. Maar mag het zijn dat het met u zal zijn. Wilt u ook hem en zijn vrouwen, allen die hem lief zijn, al kennen we ze niet persoonlijk, gedenken, Heer. U weet en kent hun omstandigheden. Heer, wij bidden u ook voor de Heer van Maat, als hij een heupoperatie moet ondergaan. Heer, we zeggen u dank dat die mogelijkheden er zijn in onze maatschappij. Om de pijn hopelijk te verlichten of kwijt te raken. Dat het zo ook niet ging. Dat u ook met hen zijn in de weg die hij, die zij moeten mogen gaan. Dat u de artsen wijsheid geeft. En dat het een gewenst gevolg mag hebben. En dat u ook zo mag leren zwak te zijn. Van u afhankelijk te zijn. En dat we allemaal nietige mensen zijn. Mensen van de dag. Die het leven niet in de hand hebben. We denken ook aan andere zieken. Thuis. Of die elders verpleegd, verzorgd worden. Opgenomen zijn. Wegens mentale klachten. Psychische nood. U wilt ook daar een God van nabij zijn, Heer. O heilig de weg die een mens moet gaan. Maar Heer, wilt u bovenal dat geloof geven in het hart. Dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Dat dat waar mag zijn in het leven, Heer. Dat we bereid zijn om in te gaan. En dat welk kruis ons dan ook overkomen mag. Het tot onze zaligheid zou mogen gedijen. En dat het alles in uw wijs beleid is. In uw voorzienigheid, Heere, dat u alle dingen regeert. Geef ons niet over aan de begeerte van ons eigen hart. Maar wilt u dat wonder van wedergeboort. En ook die voeding van het geloof schenken aan uw kinderen. Opdat we getroost mogen leven. En door alle moeite heen eenmaal voor uw aangezicht kunnen verschijnen. In en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Denk de predikant van de gemeente, onze ambtsbroeder. Als we hebben afgelezen dat er opnieuw een beroep is uitgebracht. Naast Elspeet nu ook Oudorp. Maar jullie weten wat het voor hem betekent. Een mannetje uit het stof verrezen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Dat u mij helderheid al ligt bij u vandaan. Geef in zijn hart. En dat hij ook zo zich mag weten in uw handen, Heer. Wat is dat een wonderlijk voorrecht. Dat dat zo mag liggen ook in het hart. Dat hoe de weg ook gaat, dat het goed is. Heer, dat hebben we niet van ons eigen. Ook het dominees vlees niet. Dat het ook zo zijn met zijn vrouw en het gezin. Heer, het is een voorrecht om in uw koninkrijk te staan. Maar het valt ook niet altijd mee. Maar wilt u het wel maken. Zoals u het altijd doet. Dat u nooit beschaamt. Wilt u zo ook uw nabijheid bewijzen. In de pastorie. Ook voor de kinderen. Heer, zo hebben wij u dit alles te vragen. Gedenk ons deze morgen. Geef helderheid in de gedachte. Dat de zaken in het hart mogen zijn. En dat deze boodschap in liefde klinken mag. De waarschuwing die er zo kennelijk in doorklinkt, gehoord mag worden. En dat wet en evangelie in de liefde gedoopt, gedompeld mogen zijn. Opdat het ook door uw genade tot zegen mag zijn voor degenen die het horen. Gedenk ons zo hier, en zij die thuis met ons verbonden zijn. Geef ons uw onmisbare zegen. Weer de duivel die niet ophoudt om uw kerk aan te vechten. Om mensen buiten Christus gerust te stellen. Buiten die ene grond tot zaligheid. Heer, doet u zijn werken verbreken. En dat het goed mag zijn om hier in uw huis te zijn. Omdat u aan deze plaats was. En dat het tot verwondering van uw kerk mag zijn. Tot bekering van zondaren. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw liefdegave te geven. Er zijn 3 collecten. En de eerste diaconie-collecte is bestemd voor Bijbels voor de Ebenezerschool. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. De derde collecte voor het Solidariteitsfonds. Heer, zegenen u en uw gaven. En wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 133. Het eerste, het tweede en het derde vers. 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Wat er verder volgt ook in het tweede en het derde vers van Psalm 133. Gemeente, met de hulp van de Heere en onder de inwachting van zijn Heilige Geest verkondigen wij u het woord van God uit 1 Korinthe 13, de versen 1 tot en met 7, waarvan ik alleen nog lees het derde vers. 1 Korinthe 13, 1 tot 7, waarvan ik nu alleen nog lees het derde vers. Daar luidt Gods woord in onze tekst. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. Dan zetten we een streep onder die woorden, en had de liefde niet. De vraag die tot ons komt, het thema van de prediking: handelt u in Bijbelse liefde? Handelt u, handel jij in Bijbelse liefde? Allereerst wat het niet is, en ten tweede wat het wel is. Wat het niet is, dat zijn de versen 1 tot en met 3. En dan wat het wel is, de versen 4 tot en met 7. En had de liefde niet. Het zou maar de tekst zijn die boven je rouwkaart staat. En had de liefde niet. Er kan er heel veel zijn geweest in je leven. U kunt in het ambt hebben gestaan als ouderling of diaken. Predikant zijn geweest. En dat toch geldt voor uw leven en had de liefde niet. Kerkvoogd, notabel. Dat je achter het orgel hebt gezeten, jaren. Zondagsschool leidinggevende bent geweest. Maar zonder deze liefde ben jij dan voor eeuwig verloren. Met de gang naar de tafel, met alle godsdienst die er geweest is, als God de Heere moet zeggen van je leven, van uw leven, en had de liefde niet, dan is het verloren. Aan de andere kant, of bent u geen ambtsdrager geweest, niet achter het orgel gezeten of in de kerkvloerdij gezeten, dat u daar misschien tegenop kijkt en dat daarnaar verlangd hebt om de Heere te dienen, maar dat er allerlei beperkingen zijn of dat de weg anders is gegaan, of hoe het ook zij. Als er nou mag zijn en u heeft de liefde, dan ben je voor eeuwig behouden. Al had je verder niets. Van al die gaven en talenten die een ander misschien heeft, waar een ander toe geroepen is. Wie de ware liefde heeft, die is verlost. Zo hoort u wel, gemeente, het gaat ergens om. In de kerk, ook in dit schriftwoord. Het gaat of u handelt en wandelt in deze liefde. En hoe nodig die liefde is, dat zet Paulus uiteen in die eerste drie verzen door te laten zien wat er allemaal niet kan zijn zonder liefde. We hebben het gelezen met elkaar in de verzen 1 tot en met 3. Waar de apostel schrijft: al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. En al ware dat ik de gaven van de profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo waar ik niets. En al ware dat ik al mijn goederen tot onderhoud aan de armen uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf omdat ik verbrand zou worden. En al de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. Hoe belangrijk is de liefde? En daar onderzoeken we onszelf deze morgen op of wij deze liefde tot God hebben. En of we in liefde handelen en wandelen in het midden van de gemeente. Het is een brief geschreven aan de gemeente van Korinthe. En we zien dat de zondagmorgen velen op weg naar de gemeente, naar het huis. Waarschijnlijk van die zekere Crispus die tot geloof is gekomen. De Joden, heidenen die onderweg zijn naar de gemeente Gods. Die zijn uit de synagoge gezet. Er is heel wat strijd geweest. De apostel Paulus is 1,5 jaar in Korinthe geweest. En hij heeft gesproken in de synagoge betuigende dat Jezus de Christus is. Dat Jezus Here is. Dat heeft uiteindelijk tot een conflict geleid in de synagoge. En dat een deel de synagoge is uitgezet. Een deel van de synagoge wilde Jezus een vervloeking noemen. De Jezus die naam in de ban doen. En rondom deze belijdenis dat Jezus Heer is, is er een scheiding gevallen. En zo zien we die zondagmorgen velen op weg gaan naar het huis waar de gemeente God samenkomt. En nu komt er ook een toestroom vanuit Korinthe van heidenen. En zo is er een gemeente ontstaan, een prille gemeente met allerlei vragen en zorgen. Want velen hebben hun eigen dynamiek, hun eigen vragen meegenomen, de kerk in, de gemeente in. En dat gaf best wat zorg in de gemeente van Korinthe. Net ontstaan, mensen van allerlei afkomst, overal vandaan, allerlei leeftijden, met allerlei onderscheiden gaven. En apostel Paulus heeft het goed gedacht nadat hij wat een en ander heeft gehoord van de gemeente hoe het gaat om daar naartoe een brief te schrijven. Waarin best veel problemen uit de gemeente naar voren komen. En toch dankt hij te midden van al die problemen de Heere God dat hij genade heeft gegeven en dat er een gemeente is ontstaan in die havenstad. Waar zoveel heidenen in blindheid waren waar nu het evangelie klinken mag. En dan is het wel waar dat er zorgen zijn in de gemeente, er is verdeeldheid. Er zijn ook ethische vraagstukken, er is een man die met zijn stiefmoeder samen woont, samen leeft. Er zijn mensen die naar de hoeren gaan, daar waren ze kennelijk gebruikelijk uit hun verleden en die hebben er niet mee gebroken. Er zijn zorgen over hoe men met elkaar omgaat, er is een rechtszaak kennelijk. Tussen gemeenteleden en dat vechten ze uit voor de burgerlijke overheid. En Paulus geeft aan dat het zo niet moet, zo niet kan. Laat het in de gemeente op een andere wijze eraan toegaan. Er zijn mensen die naar feesten gaan, offerfeesten, en die dat vlees eet. En dan is ook nog een zorg om het avondmaal, dat men onvoorbereid dat avondmaal gebruikt. En dat men niet wacht op de armen die nog aan het werk zijn. En die dan met honger in de maag aan de tafel des Heren deelnemen. Je kunt je niet voorstellen wat dat allemaal heeft gekost. Aan spanning, aan zorg in de gemeente. En de Heer heeft zich daar over ontfermd. Er is veel werk aan de gemeente van Korinthe geweest. Er was veel volk in die stad. Maar het was wel een zondig volk. Genegen tot allerlei zonden. En dat is het volk wat God heeft in deze wereld uiteindelijk en ten diepst. Veel volk in Korinthe. Maar het was wel een volk met die zondige neigingen. Al had God hen getrokken uit de wereld. En in hoofdstuk 12, daar begint Paulus te schrijven over geestelijke gaven. En dat schrijft hij 3 hoofdstukken lang over. Hoofdstuk 12, 13 en 14 handelt over het omgaan met gaven die God aan de gemeente van Korinthe heeft gegeven. geestelijke graven. En dan zegt Paulus allereerst in hoofdstuk 12, om geestelijk te zijn, is er een belijdenis nodig die de Heere door zijn geest in ons hart werkt. De belijdenis dat Jezus Heere is. Niemand kan zeggen dat Jezus Heere is dan door de Heilige Geest. En door die belijdenis, die oprechte belijdenis, horen wij met ons hart bij de gemeente. En de gemeente bestaat dan uit verschillende mensen die dezelfde belijdenis hebben, maar een onderscheid is er in gaven die de Heere aan zijn kinderen geeft. En die gaven geeft de Heere in zijn soevereiniteit. Hij geeft aan wie hij wil, wat hij wil. Daar is de Heilige Geest vrij in. Of hij de een kennis geeft, de ander het spreken in talen in die tijd. De gaven van profetie, de gaven om een wonder te doen. Die gaven die er waren in de tijd van Korinthe, in die tijd in de christelijke gemeente, had de Heere gegeven. En daarin was hij vrij. En hij schrijft, de apostel schrijft in hoofdstuk 12 dan, dat we die gaven moeten besteden tot nut van de gemeente. De gemeente is een lichaam. Dat is een beeld dat Paulus gebruikt. En alle leden werken samen. Als je ogen mag hebben, jongens en meisjes, dan kun je dingen zien. Dan kun je kijken waar je naartoe gaat. Maar stel dat je geen voeten had, waar zou je dan heen moeten gaan? En hoe zou je dat dan kunnen doen? Die ogen en die voeten werken samen. Dat is eigenlijk heel bijzonder hoe dat de Heere dat heeft gegeven. Hoe dat samen kan werken. Als je kan lopen. Maar als je geen ogen zou hebben, waar zou je dan je stappen moeten zetten? En dan kun je nog tasten met je handen. Je kunt eten met je mond. Alles werkt met elkaar samen. Nou, zo heeft de christelijke gemeente te zijn. Met allemaal verschillende mensen. Maar je kunt niet zeggen, de een heeft de ander niet nodig. En dan komt hoofdstuk 13, dat geeft aan hoe wij die gaven moeten gebruiken, namelijk in liefde. Tot nut van de gemeente. Niet om jezelf te verheffen dat jij die gaven hebt gekregen. Dat jij veel dingen weet, veel dingen ziet, het inzicht hebt. Maar om de gemeente van de Heere te dienen. En dan zijn we bij hoofdstuk 13. Het gaat over de liefde in het kader van de omgang met elkaar. Of wij in liefde handelen, in de liefde in ons ambt staan, in liefde organist zijn, in liefde de kerkvoogdijenzitting hebben, in liefde in de gemeente van de Heere verkeren. En hoofdstuk 13 kun je verdelen in 4 stukjes. De eerste 3 versen gaan erover wat er allemaal niet kan zijn zonder liefde. Dat je in talen kan spreken, dat een wonder kan doen, of dat je je leven overgeeft om verbrand te worden. Allemaal zonder liefde. Om duidelijk te maken hoe belangrijk de liefde is. Dat is het eerste stukje. Het tweede stukje is vers 4 tot 7. Dat is een beschrijving wat die liefde nu precies is. Dat is een definitie, een omschrijving van deze Bijbelse ware liefde. Dan de verse 8 tot en met 12 is een vergelijking met andere gaven. Daar zegt Paulus hoe belangrijk die liefde is als je het vergelijkt met andere gaven die de Heere kan geven. Van profetie, van het spreken in andere talen. Dat zijn allemaal zaken die voorbij gaan, maar de liefde die blijft. Hoe belangrijk is dan de liefde? En het laatste blokje, gedeelte van hoofdstuk 13, is de conclusie in vers 13. Dus er zijn 4 gedeeld, heel nauwkeurig, ordelijk opgezet. Nu willen we zien, letten op die eerste 3 versen. Vers 1 schrijft de apostel, alwaar het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. Dat zou wel heel knap zijn, als je de talen van alle mensen zou kunnen spreken. Zoals de discipelen ontvingen op de Pinksterdag, die konden in verschillende talen spreken. Dat hadden ze niet van zichzelf, en ze konden misschien wel Aramees en misschien ook wel Grieks. Maar ze konden nu door de Heilige Geest in alle talen spreken. Die de Geest gaf te spreken, die talen die spraken ze. Zodat alle mensen in hun moedertaal de grote werken van God hoorden. Dan stel dat de Heer die gave aan je zou geven, dat waar je ook komt in deze wereld, dat je de taal van de mensen zou kunnen spreken. Nou, dan zouden we daar tegenop kijken. Dan hoor je wel eens mensen die kunnen 10 talen spreken. En ik vond dat is indrukwekkend. Dat hebben ze dan in de middelijke wijze weggeleerd. Nou, zou je dit kunnen? Dan zou je misschien wel een hele bijzondere positie hebben in de gemeente. En dan andere mensen misschien ook wel jaloers op je zijn. Dat zou ik ook wel willen. Dan zegt de apostel dat je zelf de talen van de engelen zou spreken. Nou, die engelen, ik denk dat die, als de Heer ze zet naar deze wereld, de taal kunnen spreken van de horde. Dat kunnen we denk ik wel zeggen. Als ze onderling in talen spreken, de kanttekening geeft aan niet dat de engelen direct een taal hebben. Maar het is om te zeggen, hè, al zou je dat allemaal hebben en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. Al zou je dat allemaal hebben zonder de liefde, dan is het een akelig geluid in de gemeente. Dan klinkt dat niet goed in de oren van de Heer, zonder de liefde. Het is als je met een mes over een bord schraapt. Dat is zo'n akelig geluid. Nou, zo'n geluid wordt hier bedoeld, dat de rilling op je rug geeft. Je kan in de wereld misschien een mooie status hebben, in de kerk, voor mensen ook nog. Maar voor God klinkt het niet. Dat is 2. En al waar het dat ik de gave van de profetie had. Stel dat je zou kunnen profeteren. Dat zou wel bijzonder zijn. Als je iets van de toekomst kunt zien, kunt voorspellen, dat intrigeert mensen. En als je die gaven van God zou hebben, dat was er in die tijd, in de begintijd van de kerk in ieder geval. Agabus, leven handelingen die profeteren dat Paulus, dat er hongersnood zou komen. En anderen zeiden, Paulus, u zult gevangen genomen worden als u naar Jeruzalem gaat. De gaven van de profetie. Dat je zelfs wist al de verborgenheden en al de wetenschap. Alles wat verborgen is en alle wetenschap, dat je het allemaal zou weten. Dat de Heere dat aan u zou geven, door zijn geest, deze gaven. Dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Als je de liefde niet hebt, is het niets. Dan denk ik aan koning Saul. Die onder de profeten was. De mensen verwonderen zich toch over Saul onder de profeet. Maar de kinderen weten wel dat koning Saul had de echte liefde tot de Heer niet. Het was niets. Hij was wel onder de profeten, maar hij had de liefde niet. En dan gaat het verder. En al ware dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzet. Dat doet ons denken aan de woorden van de Heer Jezus, die zei, al had u de geloof als een mosterdzaad, dan zou u een berg kunnen verzetten. Wat is dit voor een geloof? U weet het denk ik wel, dat is een geloof, een wondergeloof. Namelijk om allerlei wonderen te doen, anders de kanttekening. Dus het gaat hier niet om het ware geloof dat ons aan de Heer Jezus Christus verbindt, maar om het geloof in wonderen. Dat je zo sterk geloven dat er een wonder door u of aan u zou kunnen plaatsvinden. Al het geloof om bergen te verzetten. En u had de liefde niet. Zo waarde ik niets. Kunnen we denken aan de Melaats die tot de Heer Jezus kwamen. Die 10 Melaatsen die hadden het geloof dat de Heer Jezus een wonder aan hen kon doen. En dat geschiedde ook onderweg terug naar de priester. Naar opvolging van het bevel van de Heeren om naar de priester te gaan. Worden er 10 gezond. Alle 10. En 9 die keren niet terug. Die hebben genoeg aan het wonder. Het ging hen om henzelf. Om het behoud van hun lichaam, dat ze gezond mochten zijn. En hoezeer begrijpelijk dat ook op zichzelf is, dat we liefde hebben voor gezondheid, dat God ons die liefde in het hart geeft naar gezondheid, die ene keer er terug. Omdat het door hem om de Heer Jezus ging, de liefde tot God was in zijn hart uitgestort. Dus dat niet alleen in dit geloof, maar hij had ook dat ware geloof in zijn hart. Dus profetie en geloof om wonderen te doen zijn gaven, maar dat is nog niet de liefde op zichzelf. Vers 3. Al ware dat ik mijn goederen tot onderhoud aan de armen uitdeelde. Al mijn goederen. Dat zou wel bijzonder zijn als je al je goederen aan de armen zou geven. En u begrijpt wel dat het wel hoort bij een christelijk leven dat we mededeelzaam zijn. Zacchaeus, toen hij tot bekering kwam, die ging uitdelen. Niet oppotten, maar hij ging uitdelen. Zeker als hij iemand iets misdaan had, gaf hij dat vierdubbel weder. Maar ook aan de armen gaf hij wat. De helft van zijn goederen. Maar op zichzelf is dat nog niet het bewijs van de ware liefde. Het is wel een gevolg ervan. Maar het wil niet zeggen dat je die ware liefde hebt. U kent ook de geschiedenis van Ananias en Safira. Die gaven weliswaar niet al hun goederen, maar ze wenden toch voor dat ze veel hadden gegeven. En waar ging het hen om? Dat hadden de mensen niet direct in de gaten waarschijnlijk. Maar door de Heilige Geest heeft Petrus dat van God gehoord en begrepen. En heeft hen daarom verweten. Dat ze tegen God hebben gelogen en de gemeente om de tuin hebben geleid. Het ging hen om gezien te worden. En de liefde niet had. Je zou er tegenop kijken tegen zulke mensen die zoveel geven. Maar is het uit liefde? Dan zijn die twee penningen van de weduwe nog meer. Omdat het uit liefde tot de Heer was. Dus al zou je dan al die goederen geven tot onderhoud van de armen. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf omdat ik verbrand zou worden. Stel je voor dat je je lichaam overgeeft, je wordt vervolgd. En je wil naar het schavot. En je zou je zelfs daarvoor aanmelden, dat gebeurde in de vroege kerk wel, dat men naar de overheid ging en zei, ik heb de Heer Jezus lief, hier ben ik, verbrand me maar. Al zou je dat daartoe bereid zijn om je leven over te geven, om verbrand te worden. Maar dat wil nog niet zeggen, zegt de apostel, dat er de liefde is. En had de liefde niet, het zou mij geen nuttigheid hebben gegeven. Nou, u voelt wel aan hoezeer Paulus met deze woorden op een retorische wijze wil beklemtonen hoe noodzakelijk de liefde is. Om de gave die de Heere God geeft in liefde in de gemeente te gebruiken. Zonder die ware liefde is het bezit van geestelijke gaven. Van gaven die de geest op zichzelf geeft. Is het niets. Om dat te onderstrepen, enkele voorbeelden. U kent Biliam. Hij was een profeet. Hij had naam en faam in het Midden-Oosten. Koning Balak had hem van ver laten komen. Had inzicht in de geestenwereld. En hij heeft geprofeteerd. Hij heeft ware woorden gesproken. Heerlijke woorden. Hij heeft gesproken over de zaligmaker. Woorden die vervuld zijn geworden in het leven van de Heer Jezus Christus, de ster die opgaat in Jacob. Maar waar ging het hem om? Hoe gebruikt hij die gaven van profetie? We weten het, hij verlangde naar het geld van Balak. Naar die zakken die voor hem stonden. Hij wilde mee. En als hij niets anders kan zeggen dan wat God hem geeft te zeggen, dan heeft hij uiteindelijk nog een list bedacht om hoederij te laten bedrijven met op dat feest van koning Balak. Biliam, gaven van profetie. Naam en faam, bekend in de wereld. En zijn einde boven zijn rouwkaart zou je hebben kunnen schrijven. en had de liefde niet. De gave van kennis. De gave die de apostel noemt. Sommigen hebben bijzondere kennis, bijzonder inzicht. En dan kun je denken aan schriftgeleerden. Die wisten veel. Daar kun je tegenop zien. Zeg, ik zou wel willen dat ik zoveel zou weten. Dat je zo'n verstand had, dat je zo'n opsluiting had. Dat je zo dat allemaal zo uit je mouw schudt. Zo lijkt het dan wat anders soms. En dan heb je misschien ook wel een bepaalde status in de christelijke kerk. Met al die kennis. Een apostel heeft daarover geschreven in 1 Korinthe 8. Dat die kennis opgeblazen maakt. Als die kennis niet geheiligd wordt. Als de Heilige Geest je niet verootmoedigt. Dan wordt die kennis een gevaarlijk iets in de kerk. Je kunt het gaan gebruiken om jezelf te etaleren. Om een ander weg te zetten. Dat is de gave van kennis zichzelf een voorrecht. Maar hoe gebruiken we onze kennis? Je kunt er ander op neerzien. Schriftgeleerden, fariseeën, die hadden dat wel. Hè? Dat ze erop neer zijn op anderen die de wet niet kenden. Op het volk. Zij waren de geleerden. En het volk, dat was maar leek. Dat je je laat voorstaan op het spreken van talen. Dat je in de gemeente komt en dat talen spreekt. En Paulus zegt nou dat is op zichzelf niet verkeerd. Als de Heer dat geeft, als dat nodig is. En als mensen die anders de preek niet kunnen volgen. Wat er gebeurt in de christelijke kerk. Dat er iemand is die tolkt. Die een andere taal spreekt. Maar alsjeblieft geef dan ook uitleg daarbij. Want zonder dat er iemand is die het verstaat. Dan is dat niet tot nut van de gemeente. Dat geeft het alleen maar trots bij jezelf. Zo niet. En zo geldt het ook ons. Vandaag de dag, als wij die ware liefde niet hebben, dan kan er veel zijn. Dan kun je dingen kunnen organiseren. Mooi is dat. Mensen zich inzetten voor de christelijke gemeente. Een bepaald talent hebben om dingen te organiseren en verkoping. Mensen gaven hebben om muziek te maken. Financiën. Gaven die de Heere geeft aan onderscheiden gemeenteleden. Zonder de liefde is het leeg. Dan ga je met al die inzet, gaan we verloren. In de hel, daar vind je profeten. Daar vind je priesters. Kerkvoogden en dominees. Die misschien geschitterd hebben voor het volk. Maar de liefde niet hadden. Gemeente, ik hoop dat u er ook met mij diep van overtuigd bent dat dit noodzakelijk is. Allernoodzakelijkst of wij de liefde hebben. En tevens is het kennelijk niet dat elke kerkganger in Korinthe en in Weerbroek of elke ambtsdrager noodzakelijk deze liefde heeft. Want anders had Paulus dit niet geschreven aan Korinthe. Dat ze al die gaven zouden hebben, maar zonder liefde zou het geen nuttigheid hebben gegeven. Dat is toch heel duidelijk dat hij beklemtoont hoe noodzakelijk deze liefde is. Deze liefde waar het hier over gaat, die zijn we kwijtgeraakt in het paradijs. Die ware liefde tot God en tot onze naast. We weten het uit het woord van God. En God geeft het ook uit ondervinding te weten dat de mens genegen is God en zijn naaste te haat. Liefde is geen zelfsprekendheid. Het is eerder dat wij geboren worden in zonden met eigen liefde, zelfliefde. Zelfs tot in de kerk, zelfs tot in het ambt, zelfs tot op de preekstoel neem je dat altijd maar mee. Als je dat geleerd hebt, dat vlees, dat kruipt overal tussen. Er is zelf zoveel zelfbedoeling. Dat we op onszelf uit zijn. Deze liefde is een gave van de Heilige Geest. Die God door zijn geest in ons hart heeft uitgestort. Dus de Heilige Geest geeft deze liefde. Daarom zijn we met elkaar in de gemeente van de Heer, op de werkplaats van de Heilige Geest, dat Hij die liefde in mijn hart uitstort. Als je deze liefde hebt, dan heb je genoeg. Welke leeftijd we ook hebben, in welke maatschappelijke omstandigheden we verkeren, en hoe de weg ook gaan zal, wie deze liefde heeft, die heeft genoeg. Het einde van het gebod is liefde. Wie elkaar lief heeft, wie God lief heeft, die heeft de wet vervuld. Dat schrijft de apostel Paulus in 1 Timotheüs 5, 1 Timotheüs 1 vers 5, Romeinen 13 vers 8. Wie deze liefde heeft, die heeft de wet van God vervuld, die ware liefde. Dat brengt ons vanzelf bij de tweede gedachte, wat het wel is. Wat is nou deze liefde? Als die vraag klinkt, hebt u ware Bijbelse liefde en u bent ervan overtuigd dat dat nodig is, dan roept het hart ook vanmorgen om uitleg, wat is dan die liefde? Als dat zo noodzakelijk is, hoe kan ik dan weten of ik die liefde heb? Want het is u wel duidelijk geworden dat deze liefde noodzakelijk is. En dat je anders geen ingang hebt in het koninkrijk van God. En hoewel heel dat heel duidelijk en scherp is, toch is het nog niet duidelijk genoeg. Nog niet duidelijk genoeg, omdat wij mensen menen, als we godsdienst hebben en naar de kerk gaan, menen God lief te hebben, zonder dat wij hebben geleerd dat wij van nature een vijand zijn van God. Wat bedoelt u? Nou, als je aan de rijke jongeling zou vragen, heb je God lief? Dan zou hij zeggen, ja, kijk maar naar mijn leven. Heb ieder het zijne. Ik ga naar de synagogen, ik lees het woord. Ik heb niemand iets onthouden. Dan reisde hij aan om de eeuwigheid en hij wilde eigenlijk daar nog een bevestiging over hebben van de Heer Jezus dan. Hij hield hem ook als een profeet waarvan hij wat zou kunnen leren. Maar u weet met mij, vanuit het getuigenis van het woord, dat deze man zijn goederen liever had dan de Heer Jezus. Als je Paulus zou vragen voor zijn bekering, heb je God lief? Zou hij, ja, zeker. Kijk naar mijn leven. Studie in de schrift. Een veelbelovende jonge man. Voor de kerkelijke wereld van die tijd in de ogen van fariseeën is uitnemend in zijn geslacht. Hij had de liefde niet. Was er nog niet aan ontdekt. Dus al bent u ervan overtuigd dat deze liefde noodzakelijk is. De vraag is ook, hebt u ontdekt dat u deze liefde mist? Dat het van nature in uw hart niet gevonden wordt. Als we lezen hier in 1 Korinthe 13 over deze liefde en we laten dat op ons inwerken, dan moet u met mij belijden dat wij deze liefde vanuit onszelf niet hebben. Apostel schrijft in de versen 4 tot en met 7, deze liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardig. Zij is niet opgeblazen, hoogmoedig. Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Zo zet de apostel Paulus uiteen wat deze liefde is. En dat is, nou ja, dat is een omschrijving. Een definitie. Dat is soms wat moeilijk te volgen, wat zo'n definitie allemaal inhoudt. Maar u kunt deze liefde ook zien, deze omschrijving vervuld in het leven van de Heer Jezus. Als er iemand de lezen liefde had, dan was het de Heer Jezus wel hier op aarde. De jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft dat ook verteld. In een gelijkenis kun je het heel mooi zien. Dan dacht ik aan van de barmhartige Samaritaan. Er loopt een man over de weg. Een weg die verlaten is, eenzaam. En opeens springen er een aantal rovers tevoorschijn. En ze slaan op hem in. En ze laten hem tot bloedens toe achter. Ze nemen alles mee. En hij dreigt te sterven. Hij bloedt. Wond. En dan komt er iemand aan. Heel bijzonder. Hetzelfde geld zou de hele dag niemand voorbij komen. Maar er komt iemand aan. Een priester. Zou die priester God lief hebben? Zou deze priester zijn naaste lief hebben? Het lijkt er niet op, hè? Hij ziet wel die man daar liggen, maar hij loopt er omheen en hij loopt door. De liefde handelt niet ongeschikt, ongepast. De liefde zoekt zichzelf niet. Deze priester zocht zichzelf. Hij zal haast hebben gehad. En hij moest door naar Jeruzalem, naar de tempel. Hij moest daar gaan preken. Hij het offer gaan brengen. Hij had de liefde niet. In ieder geval niet op dat moment. De ogen van die man gaan weer omhoog. Hij hoort voetstappen. Zijn hoofd gaat omhoog. Hij kijkt en hij ziet een leviet voorbij gaan. Voorbij gaan. Ook druk onderweg naar de tempel. En dan komt er een andere man aan op zijn ezel, zullen we maar zeggen. Een Samaritaan, een buitenlander. Zou die hem nog meer klappen geven? Nog meer verwonden? Nee. Deze man stijgt van zijn ezeltje af en hij verbindt hem. En hij zet hem op dat ezeltje en hij neemt hem mee naar een herberg. En daar betaalt hij voor hem en geeft hem wat penningen. Herbergier, wilt u goed voor hem zorgen? En dezelfde man was een Samaritaan. Nou, dat is wel een schokkend verhaal. Een schokkende gelijkenis voor de farizeeën en schriftgeleerden die dat dan horen als de Heer Jezus die gelijkenis aan hen vertelt. Om duidelijk te maken dat ze zichzelf niet moeten rechtvaardigen. En als ik u vraag wie is die Samaritaan, dan zegt u dat hoort een christen te zijn, die moet zo omgaan met zijn naast. Ik denk dat het vooral ook verwijst naar de Heer Jezus. Dat is de barmhartige Samaritaan, de man die omzag naar zijn naasten in nood. De man die handelde uit de liefde. Want als je deze beschrijving van de liefde naast die Samaritaan legt, dan zeg je dat is wel heel mooi. Als je niet gedacht zo'n Samaritaan. De liefde Gods is eruit uitgestort. En hij zocht zichzelf niet. Hij kon eraan voorbij gaan. Hij had misschien ook wel zaken te doen. Hij was niet verbitterd dat hij een Samaritaan was en dat die man op hem neer zou hebben gezien. Hij verblijdde zich niet in de ongerechtigheid, maar in de waarheid. En zo heeft een christen te zijn. En zo was de Heer Jezus. Dus deze beschrijving past precies bij wie de Heer Jezus is. De apostel Paulus houdt deze beschrijving voor aan de gemeente van Korinthe en hij zegt, handel jullie nu naar deze liefde met elkaar. Hij maakte zich daar wat zorgen om. Om de strijd die er was in de gemeente van Korinthe. Korinthe, een stad waar prestige belangrijk was. Gelikte woorden, prachtige preek. Mensen zich verhieven op hun gastvrijheid ten opzichte van anderen, enzovoort. Die eer die zat diep in de Korinthische cultuur. En we kunnen uiteindelijk ook wel zeggen in ons aller hart. En zo kan het zijn dat je als ambtsdrager de mooie klusjes wil doen. Kom je tegen in kerkenraden, onder dominees. Dat ze vooral bereid zijn de klusjes te doen, de werkzaamheden die, waarmee je gezien wordt. Organist die alleen bijzondere diensten, ja, die zijn allemaal voor hem. De anderen moeten maar gewone diensten spelen. Je wil je kennis eten leren in de christelijke gemeente. Gemeente, dat klaagt ons allemaal aan. Hè. Dat past niet bij deze liefde. Deze liefde is niet afgunstig. Die gunt een ander wat. Deze liefde is bereid om de laagste, de onderste weg te gaan. Niet afgunstig. Niet hoogmoedig, opgeblazen. Niet op een ongeschikt moment allerlei dingen te bedden brengen. Omdat je wil laten zien dat je veel weet. Niet jezelf zoeken en niet verbitterd raken. De liefde is niet verbitterd. Als we deze versen lezen, dan is het zeker bij zo'n opsomming best goed om de kanttekeningen erbij te lezen. En de kanttekeningen leggen die woorden ook steeds uit. We lezen niet alle kanttekeningen erbij, maar bijvoorbeeld bij het eerste, de liefde is langmoedig. Dan zegt de kanttekening, dat is verdraagt door de genade van de Heilige Geest de smaadheden en ongelijke haar aangedaan. En bedwingt de toren en de wraakgierigheid. Deze liefde die in het hart wordt uitgestort geeft verdraagzaamheid. Die geeft de gezindheid van de zaligmaker dat als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. Nou is het gebed van een kind van God altijd, Heere, wilt u die liefde in mijn hart geven om de onderste weg te gaan, om te verdragen. Als je onrecht wordt aangedaan. Als over je gesproken wordt op een oneerlijke wijze. De liefde is langmoedig. De gave van God, uit onszelf zijn we dat niet. Je kunt een karaktertrek hebben dat je wat geduldig bent. Maar het gaat hier niet om een karaktertrek, maar om het werk van de Heilige Geest. Dat we geduldig worden gemaakt. En geoefend worden in de liefde tot God. En daarnaast hem ook je vijanden lief te hebben. Deze liefde is goede tieren. De kanttekening, dat is genegen en bereid om een iegelijk ook de vijanden goed te doen. Die barmhartige Samaritaan, u weet, er was een spanning tussen Samaritanen en Joden, Judeërs. En deze Samaritaan wil zijn vijanden ook goed doen, dat is liefde. Dan slaan we wat over, maar bijvoorbeeld ook, ze wordt niet verbitterd. Vers 5. De liefde wordt niet verbitterd. Dan zegt de kanttekening namelijk tot toren en hevigheid en wraakgierigheid. Bitterheid, dat kun je vinden in onderlinge contacten. Dus bij de kant kom je dat tegen tussen gemeenteleden. Verbittering, door kwaad dat is aangedaan, door laster wat rond is gegaan. En daar kun je over praten. En dan mag je en moet je over praten, dingen uitspreken. Maar wat is nou veel effectiever dan al het gepraat, is een druppeltje van Gods liefde in het hart. Als je zijn liefde in je hart uitstort, dan word je week gemaakt. En verdwijnt die verbittering. Dan word je zoet in plaats van bitter. En als u verbitterd bent, waar is de liefde in uw leven? Klop toch eens aan bij die hemelse apotheek. En weet dat een druppeltje van Gods liefde veel beter is dan al het gepraat. De onderste weg te gaan. Zijn liefde denkt geen kwaad. Achterdocht, een slecht eigenschap. Onbegrijpelijk door alle omstandigheden dat men achterdochter is geworden. Allerlei teleurstellingen in mens. Maar vraag om deze liefde. Niet achterdochtig. Geen vreugde in de zonde, geen vreugde in de ongerechtigheid. Nou, als je vreugde hebt in de zonde van een ander, daarmee te koop gaat, daarover gaat praten, heb je dit of dat gehoord, mis je de liefde. Als je je verblijft in een film waarin nogal veel gezondigd wordt, om het spannend te maken, om mensen te trekken, kijkers, mis je de liefde. Want de liefde verblijft zich niet in de ongerechtigheid. Ze heeft zijn vreugde in de waarheid. In waarheid. In het spreken over elkaar. In de waarheid van het woord. Deze liefde bedekt alle dingen. Dat wil niet zeggen dat alles onder het vloekleed wordt geschoven. Niet op die wijze. En zonden die bestraft moeten worden door de burgerlijke overheid moeten we niet onder het tapijt schuiven. Maar je hoeft niet al het kwaad op straat te leggen wat er thuis gebeurt. je man of vrouw wel eens verkeerde opmerkingen maakt, hoef je dat niet allemaal te koop te brengen. En de liefde die bedekt vele dingen. Nou, deze volmaakte liefde is vrucht van God. Dit hebt u niet van uzelf. Omdat niemand zo trots en zo moedig is die zegt van nou dat is altijd hoe ik leef. En dat is mij, ja dat heb ik wel. Deze liefde is knieënwerk. Deze liefde is gave van de Heilige Geest. Die liefde is noodzakelijk. U kent misschien het onderscheid wel, dat is wel belangrijk, tussen gaven en vrucht van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan veel gaven geven, die niet noodzakelijk betekent dat we een kind van God zijn. Die hij wel geeft in de gemeente en die we mogen besteden in de gemeente. En die gaven die ik genoemd heb van leiding geven. Kennis, inzicht, gaven die je kan besteden achter het orgel. Zichzelf ook een gave van de Heere. Maar de vrucht van de Heilige Geest, dat is noodzakelijk voor de zaligheid. En de vrucht van de Geest bestaat in verschillende delen die in de Romeinen of in Galaten 5 worden beschreven. Maar de eerste vrucht van de Geest, het eerste deel van de vrucht, als een sinaasappel met verschillende delen, en de eerste partje van die vrucht is de liefde. Dat is de gave van de Heilige Geest. Dat is ons vreemd van nature. Dat hebben we niet van onszelf. Dat is door God gegeven. Geliefde, laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. Deze liefde is uit God. En eigenlijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Een apostel schrijft, de liefde Gods is uitgestort in het hart door de Heilige Geest. Die volmaakte liefde is vrucht van God en die wordt zichtbaar in je leven. Ga uit zich wel. Dat is de vraag of wij in liefde handelen. Is dat onze houding? Dat onze levensgang? Dat we elkaar lief hebben. Die liefde die achterdochtig is, die niet verbitterd is. En dat is geen liefde zoals de wereld spreekt over liefde. Dat voelt u wel aan, hoop ik. Het is geen sensuele liefde op zichzelf. Het is een liefde die zichtbaar wordt in de levensopenbaring. En hoe door het leven gaat. Of je een ander niet tot ergernis wil brengen. Het is ook geen liefde zonder oordeel. Het is een liefde van de wereld. Het is echt van leven en laten leven. Wie ben ik om er wat van te zeggen? Dat lijkt heel lief. Is heel onverschillig. Het maakt me niet uit hoe mijn buurman leeft. Het interesseert me niet. Moet hij weten. Als je daarmee verloren gaat. Dat is geen liefde. Dus er is altijd wel tact en wijsheid nodig om dingen ter sprake te brengen, dat begrijpt u. Maar deze liefde heeft een oordeel over gedrag. Jezus had de liefde, hij was de liefde en daarom was hij zo scherp over bepaald gedrag, over huichelachtigheid. Over de zonde, om mensen te roepen tot bekering. Had er wel zijn oordeel over, maar het was gedompeld in liefde. Deze liefde wil ook niet zeggen, dat maakt niet uit wat je vindt. Je moet elkaar maar verdragen in de kerk. Zo wordt er wel gesproken over liefde. Tot op synodes toe. Hè. Je moet elkaar lief hebben en elkaar verdragen. En de waarheid, ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid. En die leest het zus en die leest het zo. Dat is dan liefde. Dat is niet deze liefde. Deze liefde heeft duidelijke mening. Mening. Op het woord gegrond, naar het woord. Net als de Heere lief heeft. Dat is geen liefde zonder oordeel. Maar met een heel duidelijk oordeel over gedrag en over opvattingen. Liefde. Geliefde. Als je dit zo hoort, wat is er dan veel zonde in ons leven. En die de Heer kennen, die zijn daaraan ontdekt. En die worden daar al dieper aan ontdekt. Wat is er veel zelfbedoeling? Kan er afgunst zijn in het hart? Wat kun je dat meenemen tot in de heilige verrichtingen toe? Tot aan het avondmaal toe, wat kun je onderzucht? Als het goed ligt. En daarom het gebed. Heere, schenk mij die liefde meer en meer. Wat is er veel in ons leven wat niet deugt. Met zonde bevlekt is. Wat hebben we nodig te vluchten met al die zonden. Tot de Heer Jezus Christus die zijn leven gaf. In volmaakte liefde. Als er één reden was. De enige eigenlijk. Dan was er de liefde tot zijn kerk. En daarvoor is hij niet zijn ezeltje afgestegen als die barmhartige Samaritaan. Dat ging al ver. En daarmee heeft hij zijn handen laten doorboren aan het kruis. Deze liefde, deze volmaakte liefde. Oh, die missen we allemaal van nature. Maar toch door de Heilige Geest ga je er iets op lijken. Want je zo'n man en zo'n vrouw in je gezin. Die lief heeft, die zichzelf opoffert, die zichzelf wegcijfert. Zoals Christus dat gedaan heeft. Iets daarvan. De wonderlijke liefde heeft de zaligmaker gehad. Wat de wonderlijke liefde heeft de Vader gehad om zich een volk te verkiezen van zondaren, van vijanden. Wat de wonderlijke liefde heeft de Heilige Geest dat hij vijanden met God verzoent. Die dat toepast in het hart. Want de wonderlijke liefde is er uit God. En daarom worden we geroepen met al onze ingebeelde zelfliefde. Of ingebeelde liefde tot God allemaal te vluchten, te buigen voor de Heer Jezus Christus. Als je nou in de kerk bent gekomen en je zegt, nou, het is allemaal zonde en schuld. Ik heb dit niet, ik heb dat niet, wat heb ik nog? Moest ik denken aan Petrus. Hij had heel veel, dacht hij. En hij had ook wel gaven van de Heer gekregen. Van het woord. Hij had een heerlijke belijdenis beleden. Wat de Vader hem gegeven. Geopenbaard in zijn hart. Maar toen was hij alles kwijt. En daar zat aan het meer van Galilea. En die de Jezus hem tot 3 keer toe vroeg. Petrus, hebt gij mij lief? Hij dacht de beste te zijn. Al zouden ze me allemaal verlaten. U allemaal verlaten. Ik zou u nooit verlaten. Nooit aan u geërgerd worden. Het is enerzijds prachtig. Het leven mag in je hart. Hoe kan het leven in je hart hoor? Je zegt, dan gaat iedereen bij u vandaan. Ik nooit meer. U zo innig lief gekregen had Petrus. Mij moest ook nog veel afleren. En toen daar klonk de wikker die vraag. Petrus, hebt gij mij lief? Toen zei hij het, Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En zo kan het zijn als je alles kwijt bent. En je pootje gebroken is. Je hoogmoed geknakt. Dan ben je op je plek gebracht. Maar toch, in waarheid. En de beroep op Gods alwetendheid. Heer, gij weet dat ik u lief heb. Dan heb je alles. Ben je zo gelukkig. Al ben je nog maar klein. Kinderen. Jongens en meisjes. Als je de liefde tot God in je hart hebt. Kan er nog heel wat zonde komen. En God beware je ervoor. Er kan nog veel gebeuren in je leven. Maar dan raak je nooit meer kwijt. Heeft de Heer in je hart gelegd. Dat het zichtbaar mag worden in je leven. Dat vreugde van je ouders. Opa en oma. Dat je de Heer lief hebt. Dan moet u niet deze morgen uw schouders ophalen als u zegt, ik heb die liefde niet. Die liefde mis ik. Als een dode constatering. Het is om niet te verkrijgen. En waarom, gemeente, waarom zou u God niet lief hebben? Als één iemand onze liefde waardig is, dan is hij het toch wel. Als er één iemand goed is, dan is hij het toch wel. Als één iemand het nooit verkeerd doet, dan is hij het toch. Waarom zou u de Zoon niet lief hebben? Als hij gekomen is in de wereld om zondaren zalig te maken. Waarom zou u deze gezegende zaligmaker niet hartelijk beminnen? Ik zal hem al mijn liefde waardig schatten. Hij is het zo waard om lief te hebben. En u klaagt er een kerk hier op aarde over hun gebrek aan liefde. Misschien eerst uw zonde dat u dit gedaan hebt en dat gedaan hebt. Maar nu wordt het ook een zonde dat u hem niet volmaakt lief hebt. Het is een zucht in je leven geworden, Heer, daar dorst ik nou naar die volkomen liefde. Dat ik hem al mijn liefde waardig mag schatten. Het is hier zo tekort en ten dele. En er zal een volkomenheid zijn. Volkomen liefde. Volkomen liefde bij de Heer in de hemel. Zal hem al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wou vatten. Al bedervers, alles tekort, zo mezelf op het oog gehad. Maar Heer, u hebt het anders gemaakt. En nu zou ik u eeuwig willen liefhebben, beter willen liefhebben, heerlijker willen liefhebben. Gemeente, hebt gij mij lief. Dat is de vraag die de Heer Jezus stelt aan Petrus, die we aan u stellen. Wandel in die liefde. En handel in deze liefde in het midden van de gemeente. Wat zou er dan de sprake van uitgaan in de wereld? Ziet hoe lief zij elkander hebben. Amen. We gaan met elkaar zingen. Uit Psalm 73, het 12e vers. Psalm 73, vers 12. Laten we de Heer bidden en danken. Lieve Heere, voorwerp van die hartelijke liefde waar we deze morgen bij stilstonden. En Heere, wilt u dan geven dat er deze morgen arme zondaren zijn geweest, die ontdekt zijn aan hun eigen liefde, maar toch u de Heere hartelijk mogen lief hebben. Met een dichtere instemming zal u hartelijk lief hebben. Heere, mijn sterkte. Heere, werk het zo. Dat het uit mag lopen op de heerlijkheid. Om u met heel ons hart lief te hebben. Heere, mag het zijn tot ontdekking. Van mensen die denken u lief te hebben. Waar die ware liefde niet gevonden wordt. Tot jaloersmaking. Heere, zegen zo uw woord wat uitging. Dat u het verkeerde daarin, wat erin was, vergeven. Het goede zegenen. Geef ons verder nog een goede, gezegende dag. De zondagsschool. Het afscheid genomen werd op een mooie wijze van de zondagsschooljuf, waar we begrepen. Heer, dat er maar gewezen mag worden op dat lam. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dat de liefde Gods in de harten van de kinderen uitgestort mag worden. Mag zijn. omdat we u de Heere van jong en oud hartelijk zullen liefhebben, dat niemand zich kan excuseren. En één geldige reden zal in kunnen brengen om u niet te beminnen. Heer, wilt u dat zo werken? We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 116, het eerste en het tiende vers. 116, vers 1 en 10. Verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Komt alleen.